أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو صفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Best brothers and sisters السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Met de wil van Allah تبارك وتعالى zullen we vandaag beginnen met de tiende overlevering van Al-Arba'in al-Nawawiyya de overlevering met als titel Het eten van datgene wat toegestaan is. En deze hadith, beste broeders en zusters, is een gewichtige overlevering, zoals alle overleveringen die deze edele imam Nawawi, rahmatullahi alayhi, heeft verzameld in zijn verzamelwerk Al-Arba'in al-Nawawiyya. In het bijzonder, omdat in deze overlevering wordt gesproken over de zaken die Allah tabaraka wa ta'ala tevreden stellen en de zaken waarmee Allah tabaraka wa ta'ala vertoornd is. Daarnaast gaat het specifiek in op het inkomen van de moslim en de wijze waarop de moslim dit inkomen vervolgens besteedt aan zaken die halal zijn of aan zaken die haram zijn. Dus een overlevering die zeker de moeite waard is om nader te bekijken. De overlevering, beste broeders en zusters, is een die is overgeleverd door Abu Huraira radiyallahu anhu. En we hebben de sahabi Abu Huraira radiyallahu an de vorige keer reeds de revue laten passeren. Daarom zullen we dat vandaag niet doen. De overlevering is als volgt. Hij zegt dat hij de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft horen zeggen. Inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursaleen. Faqala ta'ala ya ayyuhal rusulu kulu min al-tayyibati wa amalu saliha. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم En vervolgens gaat Abu Huraira radiyallahu anhu verder zeggende dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam komt met een parabel met een vergelijking van een persoon en de beschrijving is als volgt ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له En deze overlevering is overgeleverd door imam Muslim rahmatullahi alayh. Allereerst de betekenis van deze overlevering. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd Allah de verhevene is tayyib en accepteert alleen het tayyib. En Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat hij de boodschappers heeft opgedragen. En Allah de verhevene zegt woorden die vertaald kunnen worden met de volgende strekking. O boodschappers, eet van de goedheden en verricht goede daden. En Allah de verhevene zegt ook, o jullie die geloven, eet van de goedheden waarvan wij jullie hebben voorzien. En daarna vertelde de profeet sallallahu alayhi wasallam over een man die een lange reis maakt met verwarde haren en hij is onder het stof bedekt. Zijn handen heeft hij ter hemel gestrekt en hij smeekt, o Heer, dit terwijl zijn eten haram is, zijn drinken haram is, zijn kleding haram is en hij door haram wordt gevoed. Hoe kan het dan dat deze persoon wordt verhoord, zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam. We zullen nader kijken naar deze hadith. Allereerst de woorden van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Inna Allah tayyib. Werkelijk, Allah is tayyib. We moeten weten, beste broeders en zusters, dat het woord tayyib een van de eigenschappen is van Allah tabaraka wa ta'ala. En wanneer de profeet sallallahu alayhi wasallam spreekt over het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala tayyib is, dan bedoelt hij hiermee sallallahu alayhi wasallam dat Allah tabaraka wa ta'ala vrij is van iedere vorm van tekortkoming. Allah tabaraka wa ta'ala is vrij van iedere vorm van behoefte. Allah tabaraka wa ta'ala is vrij van iedere vorm van zwakheid. Hij heeft geen behoefte aan slaap. Hij heeft geen behoefte aan rust. Hij heeft geen voedsel nodig. Hij heeft geen partners nodig. Hij heeft geen vrouw nodig. Hij heeft geen kind nodig. Allah tabaraka wa ta'ala is zichzelf genoegzaam. Dus op het moment dat we zeggen Allah is tayyib, dan bedoelen we daarmee dat Allah tabaraka wa ta'ala perfect is in al zijn eigenschappen. En al het goede is in Allah tabaraka wa ta'ala verzameld. En slechts heeft niets met hem van doen. We kunnen dus uit deze eerste woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam leren dat een van de eigenschappen van Allah tabaraka wa ta'ala is het feit dat hij goed is. Goed niet een beperkte betekenis, maar een zeer ruime betekenis, goed in alle eigenschappen. En vanwege het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala goed is, accepteert hij ook alleen maar het goede. La yaqbalu illa tayyiba. Vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij accepteert alleen het tayyib. Hij accepteert alleen dat goede. Nou, dienen we te weten, beste broeders en zusters, wat bedoelt Allah tabaraka wa ta'ala als hij spreekt over het aanvaarden van daden? Wat bedoelt Allah tabaraka wa ta'ala wanneer een daad geaccepteerd wordt of wanneer een daad niet geaccepteerd wordt? Dit is iets waar we wat nader over moeten ingaan. In het algemeen kunnen we zeggen, beste broeders en zusters, dat het accepteren van de daden, dat is dat Allah tabaraka wa ta'ala ergens tevreden mee is en dat hij hiervoor een beloning geeft. Of deze beloning in het wereldse leven is of in het hinama's, dat is een andere kwestie. Maar in het algemeen kunnen we zeggen dat het aanvaarden van een daad betekent dat Allah tabaraka wa ta'ala hier tevreden mee is en dat Allah hiervoor een beloning heeft vastgesteld. Maar dan rijst de vraag, op het moment dat Allah tabaraka wa ta'ala een daad niet accepteert, immers de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt la yaqbalu illa tayyiba. Hij accepteert alleen maar het goede. Dus op het moment dat iets niet voldoet aan de vereisten van het goed zijn, dan accepteert Allah tabaraka wa ta'ala kennelijk deze daden niet. Wat bedoelt Allah tabaraka wa ta'ala daarmee op het moment dat hij een daad niet aanvaardt of niet accepteert? Heeft iemand daar een idee over? Komt daarmee de verplichting van deze daad te vervallen? Als Allah tabaraka wa ta'ala toch niet een daad accepteert, waarom zou ik die daad dan verrichten? Zou een mogelijke denkwijze zijn van vele mensen en ook van vele afgedwaalde jongeren in deze tijd, wanneer ze worden beproefd door een van de grote beproevingen van deze tijd, en dat is het drinken van al-ghamr. Het is algemeen bekend dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam bijvoorbeeld heeft gezegd in een hadith dat Allah tabaraka wa ta'ala het gebed niet accepteert voor een periode van 40 dagen van iemand die alcohol heeft gedronken. Dan zitten we toch met een concreet probleem. Dan zitten we met een situatie. Wat bedoelt de profeet sallallahu alayhi wa sallam daarmee? En wat bedoelt Allah tabaraka wa ta'ala hiermee? Bedoelt het dat daarmee de verplichting voor deze persoon 40 dagen komt te vervallen? Dat zou makkelijk zijn, toch? Betekent het dit of heeft het een andere betekenis? Datgene wat ik net heb gezegd was het antwoord, beste broeders en zusters. Datgene wat ik net heb gezegd was het antwoord. Namelijk dat Allah tabaraka wa ta'ala, wanneer hij het heeft over aanvaarden, dat betekent dat Allah tabaraka wa ta'ala tevreden met een daad is. En dat Allah tabaraka wa ta'ala een beloning heeft staan voor deze daad. Maar op het moment dat Allah tabaraka wa ta'ala een daad niet accepteert, niet aanvaardt, dan betekent dat de tevredenheid daarmee verdwenen is. Maar dat de verplichting tot die daad nog steeds blijft bestaan. Dus iemand die zich schuldig maakt aan het drinken van alcohol, heeft een zonde begaan. Maar daarnaast is het nog afhankelijk van het feit of hij ook daarnaast nog het gebed laat, beroepende op zulke uitspraken van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, terwijl hij de strekking daarvan niet begrijpt. Met andere woorden, degene die alcohol drinkt, die dient ook in die 40 dagen het gebed te verrichten, los van het feit of Allah tabaraka wa ta'ala hiermee tevreden is, of dat Allah tabaraka wa ta'ala opschept over deze dienaar bij de engelen. Deze zaken, die zullen niet aanwezig zijn, maar de verplichting blijft rusten op de dienaar. En op het moment dat de dienaar deze daad niet verricht, yani het verrichten van het gebed in deze periode, dan begaat hij naast het feit dat hij een zonde heeft begaan, nog een grotere zonde voor het verlaten van het gebed. Dus dit is een concept wat wel duidelijk moet zijn. Het aanvaarden van een daad of het niet aanvaarden van een daad heeft niks te maken met de verplichting die komt te vervallen om die daad wel of niet te verrichten. Dan kunnen we ons afvragen, beste broeders en zusters, wat betekent nou het goede? Wat betekent het tayyib? We kunnen zeggen, veel mensen wensen voor elkaar het goede en proberen ook dit goede te doen. En sterker nog, velen van hen die denken ook dat ze het goede verrichten. Maar het goede, beste broeders en zusters, als we hebben gezien dat Allah tabaraka wa ta'ala tayyib is, goed is, en we hebben gezegd dat dat betekent dat dat een vrijwaring is van iedere vorm van tekortkoming, dan kunnen we daarmee zeggen dat het gaat om goede daden, om uitspraken, daden en overtuigingen die vrij zijn van iedere vorm van afwijking van de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala. Dus op het moment dat we zeggen al-tayyib bij Allah tabaraka wa ta'ala is het feit dat Allah vrij is van iedere vorm van tekortkoming, dan zeggen we bij de daden betekent al-tayyib dat dat betekent het vrij zijn van iedere afwijking van de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala. Dus elke daad die terug is te voeren naar de wetgeving van Allah tabaraka wa ta'ala is daarmee verheven tot een goede daad. En daarmee zien we dat de weegschalen van de mensen anders zijn ingesteld dan de moslims. We zien dat een persoon wellicht denkt aan iets goeds, terwijl het in de ogen van Allah tabaraka wa ta'ala iets slechts is. En omgekeerd is even ook het geval. Wat betreft het bewijs voor het feit dat er goede daden zijn en goede uitspraken zijn, dan zegt Allah tabaraka wa ta'ala, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ. Allah tabaraka wa ta'ala zegt, tot hem stijgt het goede woord op en de goede daad verheft dit woord. Allah tabaraka wa ta'ala heeft het dus over de goede daad en de goede woorden die gesproken worden. En als we kijken, beste broeders en zusters, naar degene die geen goede daden verricht, dan kunnen we zeggen, deze persoon die verdorven is en dus daden verricht die afwijken van de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala, dan accepteert Allah tabaraka wa ta'ala deze verdorven persoon niet. En Allah tabaraka wa ta'ala laat zijn grote beloning, het paradijs, niet toe voor de mensen die verdorven zijn. En dus zal deze persoon gereinigd moeten worden op een figuurlijke reiniging met het vuur van Jahannam. Zodat eenmaal wanneer hij gereinigd is van deze verdorvenheid, dat hij het paradijs mag binnentreden in een reine toestand. En vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat Allah tabaraka wa ta'ala de boodschappers precies hetzelfde heeft opgedragen als de gelovige mensen. En dat is namelijk om goede daden te verrichten en om te eten van de goede zaken. En als we kijken naar dit vers die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft aangehaald, dan zien we dat hier een iqtiran is. Dan zien we dat er hier een samenvoeging is van aan de ene kant het verrichten van goede daden en het en aan de andere kant het eten van een halal. Dus we zien dat hier een vergelijking is, beste broeders en zusters, tussen het eten van zaken die halal zijn en het verrichten van goede daden. Er is dus een verband tussen deze twee zaken. Dit noemen we al-iqtiran. En deze verhouding tussen deze zaken is als volgt, dat hier een positieve effect bestaat op beide zaken. Op het moment dat iemand halal verdient, dan worden de daden van deze persoon geaccepteerd. En op het moment dat het eten van deze persoon op een wijze is verdiend die haram is, dan accepteert Allah tabaraka wa ta'ala de daden van deze persoon niet. Deze hadith die leert ons, beste broeders en zusters, dat Allah tabaraka wa ta'ala niet alleen maar de moslims heeft opgedragen om goede daden te verrichten, maar leert ons ook dat Allah tabaraka wa ta'ala wenst dat de moslims zich daarin ook haasten. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala in de Koran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. En haast jullie naar de vergeving van jullie Heer en het paradijs dat zo uitgestrekt is als de hemelen en de aarde, dat gereed gemaakt is voor de godsvruchtigen. Dus het paradijs, beste broeders en zusters, is de uiteindelijke verblijfplaats, niet voor de verdorven personen, omdat Allah tabaraka wa ta'ala nu eenmaal niet accepteert van deze mensen, maar Allah tabaraka wa ta'ala die accepteert nou eenmaal alleen maar van de godsvruchtige mensen, zoals we dadelijk ook zullen zien. En we dienen te weten dat deze hadith dus een aansporing is voor de moslims om goede daden te verrichten. Niet alleen maar het snel zijn in het verrichten van goede daden, maar ook het feit dat we weten dat deze goede daden iets is wat je meeneemt naar je graf. Op het moment dat je sterft, beste broeders en zusters, en je familieleden met je meegaan, en je bezittingen wellicht met je meegaan in het graf, zoals gebeurde bij sommige culturen, dan moet je ook weten dat iets anders met je meegaat daar in de donkerte van het graf. En dat zijn je daden. En als je een gelukkige persoon was, dan zijn het je goede daden, inshallah ta'ala, die je meeneemt. En het zijn je familieleden die weg zijn. En het zijn je bezittingen die achterblijven. Maar uiteindelijk zul je daar alleen achterblijven met de goede daden en de slechte daden die je hebt verricht. Dus datgene waar je echt baat van zult hebben, of datgene wat je echt zal schaden, op dat moment zijn je goede daden of je slechte daden. Dus er is geen afkomst, er is geen goede familienaam anders dan je goede daden. Je moet weten, beste broeders en zusters, dat jouw werkelijke familienaam je goede daden zijn. Dit op basis van de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam: وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Wie wordt vertraagd door zijn slechte daden, zijn goede naam zal dit niet kunnen versnellen. Met andere woorden, wie denkt dat de nesab van een persoon, de goede afkomst van een persoon, hem zal baten op het moment dat deze persoon alleen maar slechte daden heeft verricht, dan moet hij weten dat hij bedrogen uitkomt. Datgene wat hem zal baten is niet zijn familienaam, maar datgene wat hem zal baten zijn zijn goede daden die hij heeft verricht. Dus in werkelijkheid, jouw familienaam, jouw eer ligt in het verrichten van goede daden en niet in het hebben van een goede reputatie en dat soort bijkomstigheden die door vele mensen als hoog worden ingeschat. En de goede daden, beste broeders en zusters, is datgene waar de stervende naar verlangt op het moment van de zieltoging. Op het moment dat Melek el-Moot naar de mens komt om zijn ziel te nemen, dan wenst de mens om nog goede daden te verrichten. Dus als Allah tabaraka wa ta'ala ons aanspoort in het haasten van het verrichten van goede daden, dan dien je te weten dat dat nu is. Op het moment dat je gezond bent, op het moment in het bijzonder dat je nog jong bent en je nog veel tijd om handen hebt om deze goede daden te verrichten. Want op het moment dat je sterft, dan zal het volgende het geval zijn. Zoals Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran: Hatta idha ja'a ahaduhumul maut, qala rabbi rji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah tabaraka wa ta'ala die vertelt hier, totdat wanneer de dood tot een van hen komt, hij zal zeggen: O mijn Heer, laat mij terugkeren. Wellicht kan ik goede daden verrichten voor wat ik nagelaten heb. En dan komt het antwoord duidelijk en eensluitend van Allah tabaraka wa ta'ala: zeker niet, waarlijk, het zijn slechts woorden die hij spreekt. En voor hen is een scheiding tot de dag waarop ze opgewekt worden. Dus op het moment dat je sterft, beste broeders en zusters, op dat moment zul je wensen om nog uitstel te krijgen, om nog tijd te krijgen om goede daden te verrichten, maar dan is het te laat. Dus laat deze overlevering een waarschuwing zijn en een aansporing voor jou zijn om net als de boodschappers en net als de overige gelovige mensen om goede daden te verrichten. En daarnaast zijn het verrichten van goede daden de grootste wens van de mensen in Jahannam. Daar in de donkerte van Jahannam, waarin ze gestraft worden, daar zullen de mensen schreeuwen, zoals Allah tabaraka wa ta'ala zegt: وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّ نَعْمَلْ. O onze Heer, daarin schreeuwende, onze Heer, haal ons hieruit, dan zullen wij goede daden verrichten, anders dan wij plachten te doen. Dan is het moment van spijt, dan is niet het moment van het verrichten van daden. Dat is het moment, beste broeders en zusters, van de verrekening. En dit is het moment van het ploegen, van het werken, van het verrichten van daden. En dan in het hiernamaals is het moment dat jij gaat oogsten. En in het vers die wordt genoemd in deze hadith, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam vervolgens: washkuru lillah, en wees dankbaar aan Allah. Er is hier nog een verband tussen het verrichten van goede daden, beste broeders en zusters, en het zijn van dankbaar. En de islam, beste broeders en zusters, heeft niks aan lippendiensten. De islam heeft er niks aan dat moslims de islam belijden met hun tong alleen. En we hebben geleerd in voorgaande overleveringen dat het concept van imaan breder is dan dat. En dat imaan niet alleen maar woorden omvat, maar ook geloofsovertuiging en ook daden dient te bevatten. Dus het tonen van dankbaarheid is niet alleen maar iets wat je doet door dit te zeggen: ik ben dankbaar voor de gunsten die Allah tabaraka wa ta'ala mij heeft gegeven. Maar dit is ook iets wat je toont middels je daden. En het beste voorbeeld daarin is de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Toen hij eens werd gevraagd door Aisha radiyallahu anha, nadat hij veelvuldig lang in de vrijwillige gebeden zou staan en zijn voeten opgezwollen zouden worden en begonnen te barsten, en ze vervolgens vroeg aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam: lima taf'alu dhalika ya Rasulallah, wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Waarom doet u uzelf dit aan, o boodschapper van Allah, terwijl reeds al uw voorgaande zonden u zijn vergeven en al datgene wat zich nog mag voordoen in de toekomst? En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam woorden die wij in de praktijk dienen te brengen, niet alleen maar met onze woorden, maar ook met onze daden. Afala akun abdan shakura, zal ik dan niet een dankbare dienaar zijn? In het geval dat hij mij al deze gunsten heeft gegeven, dan moet het toch minimaal tegenoverstaan dat ik daar dankbaarheid voor toon. En als we kijken naar de gunsten die Allah tabaraka wa ta'ala ons heeft gegeven, kan het toch niet anders zijn, beste broeders en zusters, dat we hier dankbaarheid voor tonen door weg te blijven van de zaken die Allah tabaraka wa ta'ala verafschuwt, van de verdorven zaken, en ons bezig te houden alleen met deze zaken die toegestaan zijn. En dan vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij geeft hier een parabel, een situatie van een persoon die eigenlijk alles goed doet om ervoor te zorgen dat zijn smeekbeden verhoord worden. Hij voldoet aan allerlei eigenschappen waardoor de kans op het verhoord krijgen van je smeekbeden wordt vergroot. Maar toch wordt hij niet verhoord door Allah tabaraka wa ta'ala. Met andere woorden, er is hier iets zo gewichtigs die er desondanks voor zorgt dat de smeekbeden van deze persoon niet wordt verhoord. Ondanks het feit dat al deze zaken aanwezig zijn. Hij heeft het over een persoon die een lange reis heeft ondergaan. En een persoon die onder de stof zit. Zijn haren zijn verward. En hij heft zijn handen naar de lucht. En hij spreekt Allah tabaraka wa ta'ala bij zijn meest edele naam aan. Bij de wijze aan waarop Allah tabaraka wa ta'ala ervan houdt om aangeroepen te worden, daarmee erkennende zijn heerschappij. Maar desondanks wordt zijn smeekbeden nog niet verhoord door Allah tabaraka wa ta'ala. In het eerste geval, beste broeders en zusters, dien je te weten dat het verhoord worden van de smeekbeden versneld kan worden wanneer de moslim aan een aantal voorwaarden voldoet. Er zijn voorwaarden die aanwezig dienen te zijn, wil de smeekbeden überhaupt geaccepteerd worden. Wat betreft de daden, dit is duidelijk. Wat betreft de daden, Allah tabaraka wa ta'ala accepteert geen ene daad behalve van de godsvruchtige personen. Allah tabaraka wa ta'ala accepteert geen daden van de verdorven personen. En Allah tabaraka wa ta'ala accepteert geen daden van de ongelovige mensen. Maar Allah tabaraka wa ta'ala kan wel de smeekbeden accepteren van de ongelovige mensen. En Allah tabaraka wa ta'ala kan wel de smeekbeden verhoren van zelfs iemand die een grote vijand is van de islam, zoals bijvoorbeeld Iblis, zoals Allah tabaraka wa ta'ala ook heeft gedaan, en we zo zullen zien. Maar in eerste instantie, beste broeders en zusters, dien je te weten dat het afleggen van een reis omwille van Allah tabaraka wa ta'ala een reden kan zijn om jouw dua verhoord te krijgen bij Allah tabaraka wa ta'ala. En dit op basis van de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat drie smeekbeden verhoord worden door Allah tabaraka wa ta'ala. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dit is de smeekbeden van de madloom, de smeekbeden van de onderdrukte, de smeekbeden van de reizende en de smeekbeden van de ouder voor zijn kind. Dus deze drie smeekbeden, beste broeders en zusters, die worden verhoord door Allah tabaraka wa ta'ala. Dit is op basis van de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En deze hadith is terug te vinden in al-Adab al-Mufrad. En is ook goed bevonden, hasan bevonden door Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. Waarom is dit het geval? Waarom is het geval dat iemand reist een reden waarom Allah tabaraka wa ta'ala zijn smeekbeden zal verhoren? Dan dienen we wel te weten dat dit een reis moet zijn die natuurlijk verwijderd is van zaken die haram zijn. Het is niet een reis waar mensen op vakantie gaan om daar fasad te verspreiden. Maar het is een reis die halal is. Het is een reis om silatul arham aan te halen. Om de banden met de familieleden aan te halen. Het is een reis om willen van Allah tabaraka wa ta'ala om kennis op te doen. Het is een reis om in ieder geval een zaak die geprezen is bij Allah tabaraka wa ta'ala. Maar waarom wordt dan de dua van de reizende verhoord door Allah tabaraka wa ta'ala? Er zijn gevaren. Er is moeite. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt ook in een hadith, as-safar qit'un min al-adab. As-safar, de reis, is een gedeelte van de bestraffing. Met andere woorden, er zit veel moeite in de reis. Dat is inderdaad zo. Maar waarom is het dan zo dat Allah tabaraka wa ta'ala, wanneer iemand op reis is, dat alleen het feit dat deze persoon op reis is een reden kan zijn om de smeekbeden van deze persoon te verhoren? In wat voor toestand verkeert iemand die op reis is? Is deze persoon niet ontdaan van alle wereldse gemakken? Is deze persoon niet extra in contact met Allah tabaraka wa ta'ala, omdat hij de noodzaak behoeft aan Allah tabaraka wa ta'ala? Is hij niet extra kwetsbaar? Is het niet zo dat er van alles kan gebeuren onderweg? Er kunnen allerlei zaken zich voordoen waardoor hij realiseert dat Allah tabaraka wa ta'ala hem van zijn onderhoud moet voorzien. En dat Allah tabaraka wa ta'ala hem van bescherming moet voorzien. En al deze zaken. Dus de reis, beste broeders en zusters, leidt tot een gevoel van vervreemding van de wereld. En de reis leidt tot een gevoel van behoeftigheid aan Allah tabaraka wa ta'ala. En vandaar ook dat de reis een reden kan zijn tot het verhoord krijgen van de smeekbeden bij Allah tabaraka wa ta'ala. En dan vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat deze persoon verwarde haren heeft en onder de stof zit. Ook dit kan een reden zijn waarom een persoon zijn smeekbeden verhoord kan worden door Allah tabaraka wa ta'ala. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, rubba ash'ata madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarra. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het hier over een persoon. En dan komen we weer terug op het feit dat de weegschalen van Allah tabaraka wa ta'ala anders ingesteld zijn dan de weegschalen van de mensen. We hebben net gezegd, datgene wat tayyib is bij Allah, hoeft niet tayyib te zijn bij de mensen. En datgene wat tayyib is bij de mensen, kan zo zijn dat het niet tayyib is bij Allah tabaraka wa ta'ala. De weegschalen bij Allah tabaraka wa ta'ala zijn anders ingesteld. En dat is ook het geval met deze persoon. Het is zo dat er een persoon is die met verwarde haren rondloopt. En de mensen accepteren het niet. Hij komt de deuren voorbij om hulp te vragen. Maar de deuren worden voor hem gesloten. Hij vindt niemand die hem van onderhoud wil voorzien en hem onder zijn hoede wilt nemen. Maar Allah tabaraka wa ta'ala, deze persoon, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als hij een eed zou afleggen bij Allah tabaraka wa ta'ala, dan zou Allah tabaraka wa ta'ala deze meteen verhoren. Vanwege het feit dat deze persoon geliefd is bij Allah tabaraka wa ta'ala. En een van de kenmerken die de profeet sallallahu alayhi wa sallam noemt over deze persoon, is dat een ash'at is. Vanwege het feit dus dat hij verwarde haren heeft. En het hebben van verwarde haren, beste broeders en zusters, en het wezen onder de stof, leidt er ook toe dat een persoon ver verwijderd is van elke vorm van luxe. En luxe kan wederom leiden tot hoogmoed. En luxe kan ertoe leiden dat een persoon vol is van zichzelf. En dit zijn zaken waar Allah tabaraka wa ta'ala een hekel aan heeft. Dus op het moment dat deze persoon op reis is en deze persoon onder de stof zit en zijn haren zijn in de war, dan is deze persoon het meest behoeftig aan Allah tabaraka wa ta'ala. En weet deze dienaar van Allah tabaraka wa ta'ala wat zijn werkelijke plaats is tegenover zijn schepper. En dan voelt hij zich werkelijk een dienaar van Allah tabaraka wa ta'ala. Dus ook deze zaken zijn allemaal zaken waardoor de dua van deze persoon eerder verhoord kunnen worden dan een persoon die niet voldoet aan deze eigenschappen. En zo pleegde de zelf van deze umma ook wanneer zij Allah tabaraka wa ta'ala zouden smeken om een bepaalde kwestie, ook deze kenmerken zich eigen te maken. Ze zouden zich afzonderen van de mensen en ze zouden hun gewoonste kleren aantrekken en ook al deze eigenschappen aanmeten, zodat de kans op het verhoord krijgen van hun smeekbeden vergroot zou worden bij Allah tabaraka wa ta'ala. En dan vervolgens het opheffen van de handen naar de lucht. Het is overgeleverd dat natuurlijk de profeet sallallahu alayhi wa sallam bijvoorbeeld tijdens de dua van al-istisqa, tijdens de dua, de smeekbeden voor regen, dat hij zijn handen zou opheffen naar de lucht en dat zelfs zijn oksels zichtbaar waren. Dus dat hij zijn handen helemaal ophief naar de lucht sallallahu alayhi wa sallam. En daarover het opheffen van de handen naar de lucht is ook een reden waarom Allah tabaraka wa ta'ala de smeekbeden van een persoon kan accepteren. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha hayyun kareem yastahyi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra khaibin. Allah tabaraka wa ta'ala die schaamt zich voor zijn dienaren en Allah tabaraka wa ta'ala is genadig en edelmoedig. En hij schaamt zich wanneer een dienaar zijn handen naar hem opheft om deze vervolgens leeg terug te sturen. Dus wanneer de dienaar zijn handen opheft naar Allah tabaraka wa ta'ala en hij vraagt hem iets, dan betaamt het Allah tabaraka wa ta'ala niet. Dan vindt hij het niet gepast voor zichzelf, azza wa jal, om deze persoon zijn handen te laten terugvallen zonder dat hij zijn smeekbeden heeft verhoord. Dus dit zijn zaken, beste broeders en zusters, wanneer je je daaraan houdt en wanneer je voldoet aan deze eigenschappen, dat dit allemaal redenen kunnen zijn dat de smeekbeden eerder verhoord wordt. En dan als vierde zaak die de profeet sallallahu alayhi wa sallam noemt, waardoor de smeekbeden eerder verhoord kan worden, is dat deze persoon Allah tabaraka wa ta'ala aanroept met ja rabbu ya rab. O Heer, o Heer. En het aanroepen van Allah tabaraka wa ta'ala met zijn eigenschappen van een rububiyya, met het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala de Heer is van de hemelen en de aarde en alle schepping die zich daartussen bevinden. Het feit dat je dat erkent en het feit dat je daarmee Allah tabaraka wa ta'ala aanroept, daarmee geef je aan dat Hij de Heer is en jij de dienaar bent. Daarmee geef je jouw afhankelijkheid aan jouw schepper. Met andere woorden, jij erkent jouw nederigheid. Jij erkent jouw behoeftigheid aan Allah tabaraka wa ta'ala. Hij is immers degene die jou van zijn onderhoud voorziet. Hij is degene die jou van alle dagelijkse gunsten voorziet. Dus dit erken je door het zeggen van ja Rab, ja Rab, o Heer, o Heer. En we dienen te weten, beste broeders en zusters, dat de eigenschappen van heerschappij van Allah tabaraka wa ta'ala niet alleen toekomen aan Allahs dienaren, maar ook aan de ongelovige mensen. En ook aan de mushrikoen. De zon die komt op, niet alleen maar voor de moslims. De zon die komt ook op voor de ongelovige mensen. En ook de ongelovige mensen krijgen te eten en te drinken van de gunsten van Allah tabaraka wa ta'ala. Dus dit zijn allemaal zaken die niet alleen gegeven worden aan Allah tabaraka wa ta'ala's dienaren, maar ook aan de ongelovige dienaren van Allah tabaraka wa ta'ala. Dus op het moment dat iemand Allah verzoekt om zijn smeekbeden te verhoren, dan zien wij dat Allah tabaraka wa ta'ala de smeekbeden niet alleen verhoort van de gelovige personen, maar ook van de ongelovige personen. En hier zijn natuurlijk veel bewijzen voor. Denk maar bijvoorbeeld aan het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala Iblis uitstel heeft gegeven tot de dag des oordeels. Dit naar aanleiding van een smeekbede die Iblis zelf heeft gedaan. En Allah tabaraka wa ta'ala heeft ook de smeekbede verhoord van de mensen die wanneer ze de zee opgaan en daar woelige wateren tegenkomen en daar vol angst weten wat hun plek is. En dan vervolgens worden ze bang en dan keren zij zich tot Allah tabaraka wa ta'ala vol zuivere aanbidding. En dan smeken ze hem om hen veilig terug te brengen op het land. En dan wanneer ze veilig aangekomen zijn, dan beginnen ze weer Allah tabaraka wa ta'ala deelgenoten toe te kennen. En daarmee hebben ze hun belofte teniet gedaan. Maar toch, ondanks het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala wist dat deze mensen mushrikoen waren, en dat hij wist dat ze terug zouden keren naar hun oude gedrag, heeft Allah tabaraka wa ta'ala hen wel verhoord. En het is overgeleverd dat Musa alayhi salatu wa salam heeft gevraagd aan Allah tabaraka wa ta'ala om de smeekbeden van zijn volk te verhoren nadat zij hun handen hebben opgeheven naar hun Heer. En dan vervolgens Allah tabaraka wa ta'ala Musa alayhi salatu wa salam aanroept en zegt: O Musa, zij heffen hun handen op terwijl zij hiermee verboden bloed hebben gespeeld. En zij verboden voedsel hiermee hebben gegeten. En ze hebben dit gebruikt, yani hun handen, in datgene wat verboden is. Hoe kunnen ze dan verhoord worden? Met andere woorden, je dient te weten, beste broeders en zusters, dat niet alleen wanneer je voldoet aan deze kenmerken, deze vier kenmerken die de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft genoemd, hè, het zijn van een reiziger, het hebben van verwarde haren en het zitten onder de stof en het opheffen van je handen en het aanroepen van Allah tabaraka wa ta'ala vervolgens met de eigenschappen van een rububiyya, dat dit nog steeds niet betekent dat Allah tabaraka wa ta'ala jou beantwoordt op het moment dat er vervolgens is dat jouw inkomsten haram zijn. En dat jouw voedsel haram is. En dat jouw drinken haram is. En dat jouw kleding haram is. Dit is de toestand van vele moslims in deze tijd. Helaas vandaag de dag zien we moslims die zich bezighouden met het vergaren van rijkdommen op zaken die haram zijn. Door wellicht geld uit te lenen tegen riba. Door wellicht alcohol te verkopen. Door allerlei zaken waarmee zij haram geld binnenhalen. En deze overlevering, beste broeders en zusters, zou een strenge waarschuwing moeten zijn voor deze moslims om weg te blijven van dit soort zaken. Omdat de grote waarschuwing daarop staat dat deze daden niet geaccepteerd worden door Allah tabaraka wa ta'ala. Dit op basis van deze hadith. We dienen dan ook te weten dat, ondanks het feit dat de smeekbeden verhoord kunnen worden van de ongelovige mensen, dat dit een uitzondering is op de regel van Allah tabaraka wa ta'ala, en dat hij deze gunst geeft aan de ongelovige mensen, wellicht om hen eraan te herinneren wat de gunsten zijn van Allah tabaraka wa ta'ala, wellicht om bewijs tegen hen te vergaren op de dag des oordeels, zodat ze geen bewijs zullen hebben tegen Allah tabaraka wa ta'ala, wellicht vanwege het feit dat iemand voor hun voorspraak heeft gedaan, wellicht vanwege het feit dat zij zich verkeren in een vorm van extreme nood. Dit kunnen allemaal redenen zijn waarom Allah tabaraka wa ta'ala er toch voor kiest om een ongelovige persoon zijn smeekbeden te verhoren, alhoewel dat niet de regel is. Alhoewel het zo is dat Allah tabaraka wa ta'ala in principe alleen de smeekbeden accepteert van zijn gelovige dienaren en al zeker niet de daden van hen accepteert. En wat betreft de daden, beste broeders en zusters, dan dien je te weten, Allah tabaraka wa ta'ala accepteert alleen de daden van de godsvruchtige mensen, zoals hij zegt in zijn heilige boek. En daarom waren de zelf van deze umma er extra op gebrand en extra vrezend, dat Allah wellicht hun daden niet zou accepteren, vanwege het feit dat zij niet wisten of ze wel of niet tot de godsvruchtigen zouden behoren. Wie geeft jou de garantie dat jij een muttaqi bent, een godsvruchtige persoon? En daarom zei Ibn Umar radiyallahu an, dat hij maar hoopte dat Allah tabaraka wa ta'ala één daad van hem zou accepteren, want dan wist hij tenminste dat hij zou horen tot de godsvruchtige mensen. Wat denken we dan van vele mensen tegenwoordig in deze tijd, wanneer ze 1-2 dagen zijn begonnen met het gebed op tijd verrichten, dan denken ze al dat ze er helemaal zijn en dat de weg naar het paradijs klaar ligt en dat hun plekje al reeds is ingenomen en warm gemaakt voor hun om deze binnen te treden op de dag des oordeels. De weg naar het paradijs, beste broeders en zusters, is een moeilijke weg. En Allah tabaraka wa ta'ala accepteert de daden nogmaals alleen van de godsvruchtige personen. En verder leert deze hadith ons ook, beste broeders en zusters, dat Allah tabaraka wa ta'ala verheven is. Hij is al-Ali. Hij is verheven. En wat betreft deze verhevenheid, beste broeders en zusters, dan is dit onder te verdelen in 2 soorten verhevenheid. Een verhevenheid in zijn namen en zijn eigenschappen. En wat betreft deze verhevenheid, dan zijn alle mensen van Ahlul Qibla, de volgelingen van de Qibla, dan zijn ze het hierover eens dat alle namen en eigenschappen van Allah tabaraka wa ta'ala perfect zijn. Zoals we net hebben gezegd, dat het ook voortvloeit uit het woord Allah is tayyib. Allah is goed in al zijn eigenschappen. En al zijn eigenschappen zijn verheven. Maar daarnaast dienen we ook te weten, beste broeders en zusters, dat Allah tabaraka wa ta'ala zelf ook verheven is. Yani dat Allah tabaraka wa ta'ala zich bevindt boven zijn troon. En dit is iets waar alleen Ahl Sunnah wal Jama'a het over eens is. En niet alle mensen van de Qibla. En wat betreft de bewijzen voor het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala boven zijn troon is en boven de hemelen is, dan is het feit dat deze persoon zijn handen opheft naar de hemel reeds voldoende bewijs om aan te geven dat Allah tabaraka wa ta'ala zich in de hemelen bevindt. En ook zegt Allah tabaraka wa ta'ala in de Koran, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. En zij vrezen hun Heer boven hen. En ook zegt Allah tabaraka wa ta'ala, وهو القاهر فوق عبادي. En hij is de meest machtige boven zijn dienaren. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt ook, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Allah tabaraka wa ta'ala heeft het hier over het opstijgen van de goede woorden en de daden naar hem. Dus op het moment dat wij vragen waar is Allah tabaraka wa ta'ala, dan antwoorden wij zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft geantwoord dat hij boven zijn troon is. En ook zegt Allah tabaraka wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Allah tabaraka wa ta'ala heeft het hier over de tegenovergestelde richting, over het neerdalen van de vermaning van Allah tabaraka wa ta'ala naar de schepping. Dus nogmaals bewijzen voor het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala niet alleen verheven is in zijn namen en zijn eigenschappen, maar ook dat Allah tabaraka wa ta'ala verheven is in zijn zelf, in zijn daad. En deze hadith, beste broeders en zusters, is daarmee beëindigd. Een aantal leerpunten die wij dus uit deze overlevering kunnen abstraheren, is het feit dus dat Allah tabaraka wa ta'ala namen en eigenschappen heeft die ook worden bevestigd in de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En onder deze namen en eigenschappen behoort het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala goed is in al zijn eigenschappen. Een ander feit is dat de Allah tabaraka wa ta'ala de gelovige mensen op heeft gedragen, datzelfde wat hij de boodschappers heeft opgedragen. Er is geen taak voor hun die niet voor ons is weggelegd. En er is geen verplichting die alleen op ons rust.
en die voor hun is weggelegd. Datgene waartoe zij zijn opgedragen, daartoe zijn wij ook opgedragen. En dit is dan ook gelijk een ontkrachting voor degene die vroegen aan Allah tabaraka wa ta'ala om dan maar een engel naar hen te sturen. Want op het moment dat engelen gestuurd zouden worden naar de mensen als profeten, dan zouden mensen verweer hebben en een excuus hebben. Dan zouden ze kunnen zeggen, maar de engelen hebben geen behoefte aan eten en drinken. En wij hebben wel behoefte aan eten en drinken. En wij kunnen de zaken die zij verrichten niet verrichten en al dat soort excuses. Terwijl Allah tabaraka wa ta'ala dus mensen heeft gestuurd onder ons, naar ons toe, om dezelfde zaken te verrichten die wij dienen te verrichten. En dan vervolgens het strenge advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en het bevel van Allah tabaraka wa ta'ala om weg te blijven van harame zaken, om je bezig te houden met de zaken die toegestaan zijn en om niet bezig te zijn met het eten van haram. Want op het moment dat je haram eet, wordt daarmee jouw daad niet geaccepteerd door Allah tabaraka wa ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullah anni khayran.